Goedenavond, gemeente. Op deze vijfde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Gisteren overleed op de leeftijd van 79 jaar de heer Catrinus Gijsbert Hommersom, gewoond hebbend aan de Heuningstraat 30. Aanstaande vrijdagmiddag 16 maart is er na de begrafenis in besloten kring zal plaatsvinden gelegenheid tot condoleren van 4:15 tot 4:30 in het verenigingsgebouw De Kandelaar te IJzendoorn. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm vers 3 uit de bundel Weerklank. Zuchtend slijt ik de nachten. En ook vers 4, ga weg wie onrecht plegen. Deze versen zijn afgedrukt op de weekbrief. En de kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met te zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 39, 40 en 41. Breng over mij al uw barmhartig heen, dat ieder die u vreest zich tot mij keer. Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat. De versen 39, 40 en 41 van Psalm 119. Nadat we de geloofsbelijdenis hebben beleden, willen we zingen uit Weerklank 141, de versen 1 en 2. Diep, o God, voor u gebogen, schuldig, voor uw hoog gericht. Om van schuld ons te bevrijden, stierf uw zoon de wreedste dood. Weerklank 141, 1 en 2. In verbondenheid met Gods kerk, waar dan ook ter wereld, beleiden we vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, op deze vijfde Lijdenszondag willen we ook vanavond opnieuw stilstaan bij het lijden van uw Zoon. Dat vreselijke wonder eigenlijk, dat u zover het hebt laten komen om uw eigen kind op te offeren. Voor een wereld verloren in schuld. Op het altaar van de wereld op Golgotha. En juist in deze weken heen levend naar Goede Vrijdag en Pasen. In deze lijdenstijd, op deze lijdenszondagen, is het gevaar best wel groot dat we het allemaal weten. En we zitten erbij, we staan erbij, we kijken ernaar, we luisteren ernaar. En daarna gaan we weer richting Pinksteren. En toch hebt u dit alles ook laten geschieden om het verder te brengen. Om het daar eens over te hebben met elkaar. En ook met de buitenwereld. Die eigenlijk helemaal niet om de weg en het werk van de Heere Jezus verlegen zit. Die misschien wel naar hun voorhoofd wijst. En daarom bidden we van u, Heere. Wil ons vanavond leiden en wijden door uw woord en door uw geest. En ons helpen om de dingen die we overdenken met elkaar ook tot ons te nemen, met ons mee te nemen. En zo'n plekje te geven dat het niet te ver weggestopt zit, maar dat we het ook uitdragen. En van de grondslag, het fundament waar we op mogen staan in het geloof, mogen getuigen, daarover mogen spreken. We willen u bidden, wilt u alles weren wat een obstakel zou kunnen zijn, een sta in de weg. En wilt u ons zegenen in ons luisteren, in ons orgelspel, in ons zingen, in ons spreken. Zowel hier in de kerk als thuis bij de kerkradio. Neem ons allen in uw hoede. U kent ons, doorgrondt ons, weet wat ons bezighoudt, waar we misschien wel druk mee zijn. Maar laat ons dat een ogenblik opzij mogen schuiven. Opdat we het hart hebben van u gekregen, bezig te zijn met de dingen van u, ook voor de wereld om ons heen. Wij vragen het uit genade, onverdiend. Enkel en alleen omwille van hem die zichzelf gaf aan het kruis van Golgotha, Jezus Christus. Amen. Ik wilde met u een gedeelte gaan lezen uit de Handelingen der Apostelen. En wel hoofdstuk 26, daarvan de eerste 24 verzen. Eigenlijk gaan daar nog 4, 5 hoofdstukken aan vooraf, maar dat vertel ik u zo wel. Handelingen 26, de verzen 1 tot en met 24. Agrippa zei tegen Paulus: het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: ik acht mezelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik me heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Ze weten van mij vanuit het verleden, als ze het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt. Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Want wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb, ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had, en als ze gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen om te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik koning midden op de dag op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot me spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u die hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei: wie bent u, Heere? En hij zei: ik ben Jezus, die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En ik zeg niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij al deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met name onderstrepen wat we lazen in vers 23 van Handelingen 26, waar Paulus zegt dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Voor we dit overdenken met elkaar, zingen we nog uit Weerklank 56. Alle vier de verzen: laat me in u blijven, groeien, bloeien. Die groei kan ik mezelf nooit geven. Nee, Heer, ik wil van u niet scheiden. Ik blijf van u, blijf gij van mij. Dan blijft mijn hart voor u gewonnen. Weerklank 56. gemeente des Heren, soms dan valt het je niet eens op dat een bepaald proces, een rechtsgeding, zo lang kan duren. Langdurend en uitputtend, zo kun je bijvoorbeeld het proces van Willem Holleder wel noemen. Slepend en slopend. Wat heel veel mensen niet weten, is dat de apostel Paulus ook een behoorlijke tijd heen en weer is gesleept voor allerlei verhoren, gevangenschappen. En telkens weer moest hij en mocht hij zich ook verdedigen. En die staan dan opgeschreven in de laatste hoofdstukken van de Handelingen der Apostelen. Gewoon even in het kort dus, wat er daarover verhaald wordt vanaf hoofdstuk 21. Dan komt het schip waar onder andere Paulus mee meevaart in Tyrus aan. En dan wordt Paulus gewaarschuwd en gezegd door zijn medechristenen dat zij door de Heilige Geest te verstaan hebben gegeven dat hij maar niet moet gaan doen wat hij van plan is om naar Jeruzalem te reizen. En vreemd genoeg herhaalt zich datzelfde. Als hij in Caesarea is aangekomen, dan komt er een zekere Agabus, een profeet uit Judea. En die pakt het nog beeldender aan, die pakt Paulus zijn gordel, zijn riem. En die zegt daarvan, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, die zullen de Joden op deze manier ook in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Dus eigenlijk kort achter elkaar, tot twee keer toe, krijgt Paulus de oproep van, joh, niet doen, niet naar Jeruzalem. Maar Paulus die reageert daarop door te zeggen, ik ben bereid om niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of ik zo ver zou gaan. Misschien wel eerder afhaken. En Paulus, ondanks waarschuwingen en ondanks te horen van, joh, dit maakte de Heilige Geest ons duidelijk, stop hier nou, ga niet verder, toch verder. Ja, want het gaat wel ergens over, hè? En je staat wel ergens voor. En daarom denk ik, en dat zeg ik heel gemakkelijk hier staande in alle vrijheid op deze preekstoel tegen u, zittend in alle gemakken in de kerkbank en thuis bij de kerkradio. Daarom denk ik, het gaat ergens over, je staat ergens voor en dan ga je daar ook voor en dat hou je dan hoog. Nou, Paulus die komt dan in Jeruzalem aan en ja hoor, daar begint het, daar begint de wrijving. Joden uit Azië, die brengen de menigte in verwarring. En binnen de kortste keren is Paulus opgepakt. Men gaat nog een stap verder. Men neemt het recht in eigen hand. En men wil Paulus ter plekke doden. Dat had Paulus al gezegd. Dat ga ik niet uit de weg. Dan grijpt gelukkig het Romeinse leger in. En Paulus wordt dan in een kazerne in verzekerde bewaring gesteld. En dat lees je dan en dat zie je als het ware voor je ogen gebeuren. En je merkt, het is waar. Een leerling is niet meer dan zijn meester met een hoofdletter. Dat herkennen we. Een leerling is niet meer dan zijn meester. Je krijgt met dezelfde dingen te maken. Met dezelfde haat, met dezelfde tegenstand, met dezelfde uitdagingen. En wat doe je dan? En dan wordt er als Paulus daar In die kazerne is opgebracht, ook tot hem geroepen, weg met hem. Heel bekende klanken. Opnieuw zeg ik, een leerling is niet meer dan zijn meester, want die woorden kennen we. En opmerkelijk genoeg krijgt Paulus dan de gelegenheid om zijn verhaal te doen. Zijn getuigenis te geven. In het Hebreeuws. Er is geen woord Romeins, Latijn bij, geen woord Frans. Iedereen kan hem volgen. En dan getuigt Paulus gewoon hoe het hem vergaan is. En wat hij gedaan heeft. Maar ook dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het volk weer in rep en roer. En daarna wil dan de hoofdman Paulus geeselen. Om hem eigenlijk nog meer aan de praat te krijgen. En dat is nog zo hoor. Niets gaat te ver, ook in onze tijd, om een christen aan de praat te krijgen. En dan beroept Paulus zich op zijn Romeinse geboorterecht. Oei. En dat verandert de zaak. Dan sturen ze maar naar de Joodse raad, naar het Sanhedrin. En daar getuigt Paulus dan, maar de broeders, ik ben een Farizeeër. En een zoon van een Farizeeër. En ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Dat is best een beetje, tactiek. Of moet je dat heilige humor van de Heilige Geest noemen? Dat Paulus dit zegt, daar in het Sanhedrin, omdat juist die opstanding van de doden een geweldig verschilpunt was, geschilpunt tussen de diverse partijen van het Sanhedrin, de Farizeeën en de Sadduceeën. De Farizeeën die geloofden wel bijvoorbeeld in de opstanding der doden, de Sadduceeën absoluut niet. Nou, en dat geeft dan onderling daar in dat Sanhedrin weer een geweldige commotie, interne verdeeldheid. S'nachts, dan krijgt Paulus een stem te horen, en het blijkt de Heer Jezus te zijn, die zegt tegen hem, Paulus, heb goede moed. Want, zoals je in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet je dat ook doen in Rome. Hij moet dus nog even verder, krijgt hij te horen. Aan de ene kant blij, want hier kom je dan doorheen, hè, dat Jeruzalemse verhoor. Maar er komt nog meer. Je bent zomaar niet klaar, hè, als christen. En je kunt dat ook zomaar niet even naast je neerleggen, vandaag even niet. We zeggen dat wel eens tegen elkaar. Ik ben er klaar mee. Maar Paulus is er voorlopig niet klaar mee. Nou, en ondertussen is er dan weer een complot tegen Paulus gesmeed. Maar hij heeft gelukkig een neefje en die komt er op tijd achter. En dan wordt Paulus naar Felix, naar de stadhouder van Judea in Caesarea gebracht. Hij wordt 's nachts op transport gezet. En het proces dat dan volgt, daarin wordt Paulus een pest genoemd. En iemand die de tempel ontheiligt. En als reactie, als antwoord, getuigt Paulus dan opnieuw van zijn geloof in de Heere Jezus Christus, die geleden heeft, gestorven is, maar ook weer is opgestaan. Nou, en uiteindelijk zit Paulus dan 2 jaar in de gevangenis. Hij mag wat ruimer bezoek ontvangen, dat wel. En van tijd tot tijd spreekt Felix met hem. Felix die wordt dan opgevolgd door Festus. En dan komt er opnieuw een verzoek om hem voor te leiden voor het Sanhedrin. Maar Paulus ruikt de onraad en beroept zich uiteindelijk op de keizer in Rome. Nou, als dat gebeurd is, dan komt koning Agrippa, bij Festus op bezoek. Die wil deze man ook wel eens horen wat hij te zeggen heeft, wat hij te bieden heeft, wat hij te brengen heeft. En dan komt wat we lazen in hoofdstuk 26. En opnieuw vertelt Paulus zijn levensgeschiedenis en wat de Heer Jezus Christus daaraan ingrijpende dingen heeft gedaan. En dat zo Jezus zijn Here en Heiland is geworden, van wie hij weet heeft van zijn lijden en zijn sterven en zijn opstaan. Opnieuw een getuigenis. Dat wordt dus niet onder stoelen of banken, ook niet onder preekstoelen of kerkbanken gestoken, maar in het openbaar getuigd, genoemd, bekendgemaakt, zodat zoveel mogelijk mensen daarvan horen. Omdat Jezus niet gekomen is om te lijden en te sterven voor een heel klein select groepje, maar zo breed mogelijk. Het moet uitgezegd worden, getuigd, ook nu nog, keer op keer. Maar ja, misschien kennen we die ervaring wel, dat als je in de Heer Jezus gelooft, dan willen ze je dat maar wat graag afnemen. Dan dat je dat in dank wordt afgenomen, dat je daarvan vertelt. Paulus die krijgt bij herhaling de gelegenheid om zijn verhaal te doen. En daarbij te zeggen hoe die erin stond. En dat hij ook niet zo'n beste was voor zijn bekering. En dat hij ook de christenen vermoord heeft. En daarbij stond en in zijn handen wreef als het ware. Een behagen had. Totdat hij door een hemelse verschijning het licht ziet. En een mens van het licht wordt. En dat wordt dan het breekpunt in zijn leven. Het keerpunt. Een arrestatiepunt. Zijn mispunt wordt aangewezen. Ik ben Jezus die jij vervolgt, Paulus. En je gaat maar door. Als een razende. Als een wild beest. Maar dat laat Paulus niet de vreugde ontnemen. Ook door de jaren heen is hij niet moe geworden om het toch maar weer opnieuw te zeggen. Hoe belangrijk de Heere Jezus Christus voor hem is. En zijn komen. En zijn gaan. Zijn leven. Lijden en sterven. En opstaan. En ook nu. Voor Agrippa. Houdt hij zijn mond niet. Het is, zegt hij, God die hem hiertoe heeft geholpen. Door de hulp die ik van God gekregen heb. Ben ik er nog. En durf ik het te zeggen ook, en mag ik en moet ik het zeggen ook. Het is dezelfde God als die u hebt en die ik heb. God is niet veranderd. En die boodschap mag dus nog steeds door. Je zingt dat wel eens, Psalm 27. Straks komt hij ook. En wat zingen we dan? God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik nou bang zijn? Nou, maak maar een lijstje. Aan wie vertel je het liever niet? Dat Jezus Christus je redder is. En die voor jou geleden en gestreden heeft tot en met aan het kruis. Zijn leven heeft gegeven. Voor wie ben ik bang? Ach, en dat kunnen we hier heel makkelijk zeggen. Terwijl we hier zitten en staan. Terwijl we dat zingen omdat het straks opgegeven wordt. Maar meen je het ook? Daar gaat het om. En meen je het morgen weer? Op je werk en op school en thuis. Zo'n leven en beleven als een Paulus. Ja, het staat misschien wel heel ver bij ons vandaan. Wij leven nog in vrijheid. We staan niet voor het gerecht. Wij hoeven geen getuigenis aan. Oh nee. Het wordt wel van ons gevraagd. Christenvervolging is ook in 2018 de orde van de dag. En eigenlijk even actueel als in de tijden van Paulus. Omdat christen zijn nooit, maar dan ook nooit, van een leien dakje gaat. Dat ondervindt weerstand, tegenstand. En dat moeten ze niet. Soms word je dat openlijk kwalijk genomen. En soms ook in het geniep. Begint soms heel in het klein. Ga jij nou naar de kerk? Saaie boel. Bid jij nog voor je eten? Dan smaakt het zeker wel beter, hè? Leest u nog uit die Bijbel? Dat is toch ouderwets, want dat deed mijn overgrootmoeder altijd al. Dan wij niet meer. En waarom mag jij niet op zondag winkelen? En bij sollicitaties kun je gevraagd worden om dingen te doen die God niet geboden, maar verboden heeft. En hou dan je rug maar recht. En durf dat dan ook te zeggen. En kom ervoor uit. Ga ik werkelijk waarvoor ik sta? Kijk. En dan kun je natuurlijk in discussie gaan. Wel eens niet dus. Je kunt te vuur en te zwaard je verdedigen. Maar weet één ding. En dat is. Je mag uitgaan van een overwinning. En je hoeft zelf de strijd niet te winnen. En dat je achteraf denkt van zo, dat heb ik weer mooi gezegd. Dat heb ik er weer goed vanaf gebracht. Nee, je gaat en staat voor God. En niet voor je eigen haagje. Wat dat betreft schrok ik eerst van de woorden die Paulus zei. Ik ga toch naar Jeruzalem, ook al moet ik daar misschien wel sterven. Ik denk, Paulus, hoe kun je dat nou toch zeggen? Ben je levensmoe of zo? Nee, je gaat voor God. En je staat niet voor je eigen haagje. Hè, voor je eigen leven. Voor je eigen bedoeling. En dat valt me telkens weer op bij Paulus. De vrijmoedigheid waarmee hij spreekt en doet, getuigt, niet aan het lijden en sterven van Jezus voorbij gaat. Hij schaamt zich echt het evangelie niet en gunt dat een ieder. Hij kijkt niet eerst eens flink de kat uit de boom. Niets daarvan. Hij weet van Gods hulp en in die kracht mag hij spreken. Vergis je niet. Maar daar beginnen we ook elke kerkdienst mee, hè? Met te zeggen, onze hulp is in de naam van de Heere. We zitten hier niet met en voor onszelf. Ja, ook. Maar we beginnen met te zeggen, te belijden, onze hulp is in de naam van de Heere. Door de hulp die ik van God gekregen heb, zegt Paulus. En ook na minstens 2 jaar gevangenschap vergeet hij niet dat te zeggen. En merkt u dan ook dat als Paulus het hier heeft over die hulp die hij van God gekregen heeft, dat dat niet betekent dat heel je leven keurig netjes voor de wind uitgezeild is. En dat er nooit eens tegenwind geweest is. Echt wel. Paulus' leven staat er bol van. En toch beleidt hij, door Gods hulp sta ik niet mijn eigen mannetje, maar mag ik hier zijn getuige zijn. En daarmee bevestig je dan dat je iets gehoord hebt, iets gezien zelfs. Of dat je iets weet door goddelijke openbaring of door inspiratie. Als je vraagt van Paulus, hoe kom je daar nou toch bij? Nou, Paulus getuigt tegenover klein en groot, zo zegt hij. En of dat dan op de lengte of op de grootte of op de leeftijd slaat, het kan allemaal. Het doet er eigenlijk niet toe. Kan ook nog slaan op hooggeplaatste en laaggeletterde. Paulus zegt dit tegenover iedereen. Tegenover koning Agrippa. Tegenover Festus. En hij zet iedereen daarmee op dezelfde lijn. De lijn van hoe God tegen mensen aankijkt. En aangekeken heeft. De lijn van mensen waarop niemand uitgezonderd is. Waarvoor hij zijn zoon heeft gegeven. Deed Paulus er niet toe tegenover wie die stond. Dat is geen onverschilligheid. Maar het deed Paulus er toe wie die in de rug had. Als ruggensteun, als hulp. God. Soms dan hoorden mensen wel eens van, ik zou best willen getuigen, iets willen vertellen over de Heer Jezus of over de Bijbel. Of over het lijden en sterven van Christus. Is daar niet een cursus voor? Ja, dat is een idee. He, dat je het in 1, 2, 3 avonden je eigen maakt. Om ermee onderweg te zijn en op pad te gaan. Nou, ik denk dat Paulus, die heeft geen cursus gevolgd, maar hoe hij dat geleerd heeft, dat zegt hij wel. Hij spreekt de Bijbel na. Profeten en Mozes. En hij heeft gewoon verteld, verhaald, getuigd van wat hij in die Bijbel tegenkwam. Niets anders dan wat de profeten en Mozes hebben gezegd. Dat is een andere benaming voor het Oude Testament. Maar dan moet je die wel lezen natuurlijk. Dus huiswerk zit er wel aan vast, zonder dat het een cursus is. Die Bijbel, die moet je wel tot je nemen. Het getuigenis van God, het getuigenis van de Heilige Geest, daarmee bezig zijnde, tot je nemen, dan kun je het ook weer doorgeven. Uiten, uitdragen, uitbrengen. Het is voor jezelf, en ook naar de ander toe, niet mooier dan dat je het kunt aanwijzen ook en kunt zeggen van, joh, lees eens even mee. Hier heb ik het vandaan. Ik zuig het niet aan mijn duim. Hier staat het. Kijk maar. Leven bij een dichte Bijbel. Ja, dan kan er maar moeilijk een getuigenis komen. Leven bij een dichte Bijbel. In de gedachte van, nou, het komt me wel aanwaaien. Op Gods tijd, lees je Bijbel en geef dat ook door. En dan het mooie is dat Paulus, wijzend op die profeten en Mozes, wijzend op het Oude Testament, de vinger erbij legt dat Christus moest lijden. En dat hij als eerste, als eersteling zou opstaan uit de dood. Uit die enkele woorden van dat 23e vers spreekt een geweldige kracht. De kracht van de Heer Jezus Christus. De kracht van de opstanding. De kracht van zijn lijden en sterven. Met dat woordje eerste wil Paulus ook aangeven, er zijn ook nog volgenden, volgelingen. Die er achteraan komen. Die gaan in het gevolg van die eerste. Ja, wat meer is, zij komen aan door goddelijk licht geleid. En zo verwoordt Paulus dat ook. Als je even terugdenkt, nog eerder aan de handeling, in de handelingen der apostelen, dat Paulus op weg was naar Damascus. En daar van zijn, ja, van zijn paard of van zijn rijdier wordt geworpen, tot stand gebracht door een fel licht wat hem omscheen. Verblindend zelfs. Blindmakend voor een tijd. En zo was dat ook bij Paulus. Dan zie je niks, dan zit je in donker. Verblindend werd Paulus verlicht. En later kreeg hij dan ook het licht in zijn ogen weer terug. En misschien, dat suggereren sommigen, heeft hij daar wel een oogkwaal aan overgehouden. Wie zal het zeggen? Maar het blijft wel donker in de wereld als je geen licht van de andere kant vandaan wilt zien. In het Oude Testament staat daar zo mooi geschreven in Jesaja 42, de veelbelovende zinnen die eigenlijk elke bijbelvaste Jood zou moeten kennen. En daar getuigt Paulus voortdurend tegen. Jesaja 42, vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u beschermen. En ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen. Om gevangenen uit de kerker te leiden. Uit de gevangenis wie in het duister zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik verder aan geen ander geven. God is licht. En daar handelt en heeft Paulus het hier ook over. Wat Johannes later schrijft, in hem is totaal geen duisternis. En in dat licht te wandelen, in dat licht te gaan, te handelen, er is geen beter leven. In voorspoed niet, ook in tegenspoed niet, in dat licht te staan. En daarom, in dat licht van de opstanding van Jezus Christus na zijn lijden en sterven, daarom neemt Paulus ook geen blad voor de mond. Ja, dan alleen het blad van het woord, blad van de Bijbel. En voor Jood en voor heiden mag hij een lichtdrager zijn. Een lamp, een kaars, om dit licht uit te dragen. Het is wel aardig als je onze tekst leest. Dan staat er voor dat woordje licht een lidwoord. Er wordt over een licht gesproken. Andere Bijbelvertalingen hebben het over het licht. Ja, daar kun je over gaan twisten natuurlijk. Is het nou een licht? Is het het licht? Als je het bekijkt in de gewone Griekse grondtekst, dan staat er helemaal geen lidwoord. Dan staat er gewoon licht. Nou ja, gewoon. Je weet hoe erg het is om met je rug naar licht te leven. En gun je dat een ander? Om te zitten en te blijven zitten in de duisternis? Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien tot verlichting van de heidenen. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij het licht der wereld daar naartoe heeft gezonden. Daarin heeft laten schijnen. Ja, verder nog, dat licht der wereld heeft hij in die wereld ten onder laten gaan. Laten doven zelfs in de duisternis van zijn dood, de dood aan het kruis, om daaruit ook weer op te staan uit het graf. Zeer vroeg in de morgen was Jezus het zonlicht al voor. Nou, Paulus die voert dit in zijn pleidooi aan. Dat Christus licht zou aankondigen. En voor Jood. En voor heiden. Niemand niet. Dat is best wel grensverleggend. Wat Paulus hier spreekt. En grensoverschrijdend ook. Dat het niet alleen gebleven is. Bij het volk van God Israël. Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Daar mogen we nooit te klein van denken. Nooit te particulier. Aan de andere kant kun je door het verkondigen van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus soms ook te dicht bij mensen komen. Hè? Als je daar wat over vertelt, als je daar wat van zegt, stel je voor dat je ontdekt dat je een helper, een redder, een zaligmaker nodig hebt. En dat wordt er nog even tegen je gezegd, ook waarom Jezus gekomen is. Ja, dat willen de mensen vaak liever niet horen, want dan sta je er zo gekleurd op. Zo zwart tegenover wit. Wil ik dat wel? Wil ik het wel horen, wat me gezegd en aangezegd wordt? En vandaar, hè, en vandaar dat Festus ook zo furieus reageert. Even plat gezegd, zegt hij tegen Paulus, man, je bent gek, want je daar allemaal raaskalt. En dat gooit hij zo bij Paulus voor de voet. Nadat hij zijn getuigenis gegeven heeft, vol vuur en vol verve. Ja, zo kun je het beste buitenschot blijven. Door dat maar te zeggen. Die christenen die zijn geschift. Die zijn gestoord. En wat ze daar verkondigen, daar klopt niks van. En zo hou je het op een veilige afstand. Maar blijf je wel in donker. In donker van de dood. Kom tot het licht. Dat is eigenlijk de kern van de verkondiging van het lijden en sterven en opstaan van de Heer Jezus Christus. En dat ik niet het mijne ervan denk, maar dat ik het me aantrek. En dat ik het merk, ja, dit past mij, dit heb ik nodig. Want zonder Jezus lijden en sterven en opstaan, heb ik geen leven, geen bestaan. En dat je dat op jouw beurt, op uw beurt, op mijn beurt, dat we dat ook weer verder brengen, ter sprake brengen. Dit lijden en sterven van onze heiland is zo belangrijk. Te belangrijk om het maar te verzwijgen, gemakshalve. Ook al kost me dat, ja, misschien wel mijn leven. En ik ga niet voor mijn eigen haagje. Ik ga voor God. En ik sta in zijn kracht sterk. En die ander mag ik toch niet afschrijven. Of me erboven verheffen. Dit mag toch niemand missen. Te meer als je weet wat het voor jezelf betekent. Amen. We gaan de zojuist aangehaalde psalm met elkaar zingen, psalm 27, het eerste en het tweede vers. God is mijn licht, dat is een belijdenis, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat me op de Heer. 1 en 2 van psalm 27. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, in ons kerkelijk Nederland en ook daarbuiten, hebben we het soms nog wel eens over licht en over zwaar. Vanavond ging het over ander licht. Veel belangrijker. Om in dat licht te staan, op de hoogte te zijn van dat licht en te weten dat dat alles te maken heeft met de Heer Jezus Christus, met zijn komen in deze wereld, maar ook met zijn gaan in de weg van kruis en graf en zijn gaan naar de hemel en ook weer zijn komen vanuit de hemel op die grote dag die we nog verwachten. Heere God, wat is het goed om daarvan te spreken, zoals een Paulus dat deed. Misschien denken we wel, die durfde nog eens. Maar hij was het niet, het was u zelf die hem steunde en nabij was, net zo goed als dat onze hulp in uw naam is. Laat ons daar hoe langer hoe meer op vertrouwen en bouwen, niet op het onze. Niet op onze kennis en kunstjes, op het uwe alleen. Heere, wij bidden van u, laat dit getuigenis een levend getuigenis mogen zijn, ook anno 2018. En dan bidden we heel in het bijzonder ook voor onze medebroeders en zusters, vaak zo heel ver weg, die vervolgd worden. Juist omdat ze deze dingen aanhangen en belijden, en dit licht trachten te verspreiden, die met voorbijgaan aan hun eigen hachje uw naam de eer geven en u eerbiedigen. En zijn we in feite daarvoor niet geschapen en op deze wereld gezet om Godlovers te zijn, u groot te maken? Heere, wil ons leren en leiden door uw woord en door uw geest, opdat we niet op de vlucht slaan en aan de loop gaan met het onze in ons achterhoofd, maar juist staande zullen blijven in uw kracht tegenover wie dan ook maar, klein of groot, jong of oud, hoog of laag. U bent het waard dat we dat doen. Geef dat we ons dat evangelie niet schamen, maar het uitdragen. Heere God, daarom bidden we u ook voor de kerk in de verdrukking, in de vervolging, maar ook voor al het zendingswerk wat gebeurt in ons eigen land, maar ook daarbuiten, ook via de stichting MAF. Geef dat ook dat werk gezegend wordt en in de verste uithoeken ook het getuigenis van u, Heere Jezus Christus, aan de man, aan de vrouw, aan de jongelui wordt gebracht. Niemand kan het immers missen. We bidden u voor uw volk Israël, waar vaak nog zo geageerd wordt tegen de Heer Jezus als de Christus, de Messias. Geef de Messias beleidende Joden ook de kracht om vol te houden en ook een zaad te zijn, wat gezaaid wordt en wat uitdraagt naar anderen toe. We bidden u voor alle christenen wereldwijd, ook hier in Nederland, dat we in uw naam de goede zaak van u hoog houden. En dat niet alleen in de lijdenstijd, maar elke dag, in elke situatie. En uw naam niet loochenen. Wil met ons gaan, ook het verdere van deze dag, het verdere van de week. Een week waarin de biddag voor gewassen arbeid valt. Wat goed om ons afhankelijk te weten van u en u nodig te hebben. Gedenk allen die zorgen kennen om ziekte of gezondheid. Neem hen in uw hoede. Daar waar droefheid is of eenzaamheid, wil troosten en nabij zijn. En laat het maar merken dat u licht bent en licht verspreidt. en bron van licht. En zet zo, o God, heel die duistere, donkere wereld maar in licht te laaien, tot eer van u. En wilt u ons daarbij gebruiken? Hoor ons uit genade alleen. In het licht van het licht, om Jezus wil. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de MAF. Tweede rondgang voor de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor bijstand in het pastoraat. De inwendige zendingsbond verheugt zich op uw gaven bij de uitgang in de zendingsbussen. Van harte aanbevolen. Daarna willen we zingen van Psalm 22, de versen 12, 13 en 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En ook het laatste, zij komen aan door goddelijk licht geleid. 12, 13 en 16 van Psalm 22. Verheffen wij onze harten tot God. Ontvangen we de zegen van de Heere om tot zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.